Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En sportvoedingsmerk Ministry. Ga naar ministry.com voor meer.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen met deze week Jury Einsen en ikzelf, Maxi Morsels. We gaan het deze week uiteraard hebben over de Amstel Gold Race. De belangrijkste Nederlandse wielerwedstrijd is dit weekend. Met ook de grootste Nederlandse wielrenner van dit moment aan de start. Dan hebben we het natuurlijk over Mathieu van der Poel. Hoe zijn week eruit heeft gezien, daar gaan we het eens even over hebben. En vooral wat we van hem nog mogen verwachten in de Amstel Gold Race. En in deze aflevering verbazing. Veel verbazing over waarom er voor een bepaald onderwerp geen aandacht is. Verbazing over wie het van de Poel moeilijk moet gaan maken in die Amstel Gold Race. Kortom, een aflevering om zeker naar te gaan luisteren. Dit is de Wielerflits podcast. Nou, Jury, ik open al met een aflevering vol verbazing. Er is één specifiek ding wat mij wel verbaast. En we gaan eens even achterkomen of dat nou aan ons ligt of dat het toch echt wel opvallend is. En dan gaan we terug naar de aflevering van vorige week, toen we het hadden over wie Marijn Zeeman moet gaan opvolgen. Dat ging over het nieuws dat hij vertrekt van Visma Leasebike als sportief directeur naar AZ Alkmaar, de voetbalclub waar hij algemeen directeur gaat worden. Dat is heel groot nieuws. Dat kan verstrekkende gevolgen gaan hebben voor Visma Leasebike en diens sportieve toekomst. En eigenlijk is dat nieuws redelijk toch wel zachtjes overgevlogen. Natuurlijk niet bij ons. Dat werd ons natuurlijk ook weer niet in dank afgenomen door sommigen. Maar dat geheel terzijde. Wij zijn deze week met een follow-up gekomen. Jij hebt dat gemaakt met 10 potentiële opvolgers van hem. Maar verder daarrondom is het redelijk stil. En komt dat omdat wij dit nieuws groter inschatten of hoger inschatten dan wij denken? Of geeft het vooral ook aan dat het maar de wielersport is waarin dit gebeurt? Wat denk jij?
Nee, ik denk toch dat wij dit hoger inschalen dan andere partijen. We moeten ook niet vergeten dat nu natuurlijk eigenlijk de drukste periode van het jaar is. Samen met de maand juli is april eigenlijk gewoon de drukste maand in het wielerseizoen met de klassiekers. Ja, ik denk dat daar toch bij de meeste partijen veel meer aandacht naartoe gaat dan dit nieuws. Want als ik toch zie hoeveel aandacht bijvoorbeeld de voetbalredactie van de NOS er ook geeft, heb ik wel het idee dat zij het in de gaten hebben.
Aan dit nieuws?
Ja, maar dat is wel vanuit voetbalkant gerelateerd.
Vanuit voetbal. Ja,
okay. Dus niet zozeer vanuit het wielrennen inderdaad.
Dat heb ik gemist, maar dat kan ook misschien een beetje liggen omdat ik die kopij niet allemaal tot mij neem.
Nee, nou ja, goed, weet je, die waren bijvoorbeeld ook bij Parijs-Roubaix afgelopen zondag. En hebben daar ook een video met Marijn gemaakt die daar zei van ja, van voetbal weet ik eigenlijk niet zoveel af. Nou ja, die deed natuurlijk hartstikke goed, die quote. Maar voor de rest inderdaad, ja, alle andere wielermedia hebben schijnbaar prioriteiten elders liggen.
Ja, nou ja, nu is er natuurlijk al wat afleiding door een andere Nederlander die nogal sterk presteert in de wedstrijden die nu zijn geweest. Natuurlijk Van der Poel, die snoept een hoop weg. Wij hebben als follow-up zijn wij gaan kijken naar wie zou het al kunnen doen. Hè? We hebben in de podcast hadden wij al een voorzetje genomen. Kwamen daar uit bij onder andere natuurlijk Heijboer, Nierman, Visbeek. Die misten we nog wel wat namen. Dus dat moeten we toch zeker in deze podcast wel even zeker te benoemen dat wij aan die lijst inmiddels ook Steven de Jong hebben toegevoegd. Hè, die zijn strepen verdiend heeft bij Team Sky. En nu ook als eerste ploegleider bij Little Trek. Bewijst dat hij een man is die in ieder geval weet hoe je een ploeg beter kunt maken. In zijn geval natuurlijk ook persoonlijk begeleider geweest. Is van Alberto Contador. Nou, die heeft nogal wat grote rondes gewonnen. Dus een man die absoluut niet aan het lijstje in die lijst mag ontbreken. Servus Knaven, Jury. Iemand die er ook bij moet.
Ja, gezien zijn jarenlange ervaring bij Team Sky, waar hij alle grote successen heeft meegemaakt, zou dat best iemand kunnen zijn die rol zou kunnen invullen. Hè? Hij heeft nu eigenlijk een beetje dezelfde rol bij AG Insurance Soudal. Of Soudal AG Insurance, in ieder geval de vrouwenploeg van Quickstep. Dat deed hij tot voor kort met zijn vrouw Natasha, die twee weken terug is opgestapt wegens een verschil van inzicht. Servaas zit daar nog wel.
Ik denk dat je dat goed zegt.
Ja, nog zit wel, er nog wel. Ja.
Ik kan me haast niet voorstellen dat hij daarmee mee voordoet. Zeker ook omdat het hele eigenaarschap van de ploeg naar de sponsor AG is overgegaan. Ja.
Ja.
Nou ja, goed, moeten we niet. Het lijkt me als je vrouw met daar toch met ongenoegen vertrekt, dat je daar solidair aan.
Ja, dat vermoed ik ook. Dus, maar goed, die heeft daar wel nu zijn ervaring op gedaan in die rol. En dat zou eventueel. Goed, het is wel een hele grote stap dan in één keer naar de allerbeste ploeg ter wereld, maar het kan.
Ja, dat kan natuurlijk ook voor Axel Merckx, hebben we al benoemd, hè?
Ja, vorige week.
Zit er ook bij. Koos Moerenhout was iemand die ook nog ontbrak in het lijstje. Heeft natuurlijk nu zeker als bondscoach. Zei dat maar een aantal dagen per jaar is dat je dan de nummer 1 bent. Ben je er wel het hele jaar mee bezig om belangen en programma's en al die kampioenschappen voor te bereiden. Dit jaar voor hem een heel druk jaar. Maar goed, volgend jaar. Combineert het natuurlijk al met met ploegleiderschap.
Ja, al lijkt hem het wel dat als jij in die rol van Zeeman stapt, dat het bondscoachschap niet meer te combineren is. Hij is nu een beetje op de achtergrond aan het werk bij een opleidingsploeg met talenten aan het werk. Dat kan prima in een rol. Hij werkt alleen maar met belofte. Kan prima in een rol met belofte als elite mannencoach. Of als bondscoach elite mannen van Nederland. Dat is iets wat prima samengaat. En zijn contract bij de bond loopt ook af na dit jaar. Ik heb hem daar eind 2023 naar gevraagd. Dus ja, hoe het nu gaat, vind ik het heel prettig. Hè? Met de combinatie Higgins, Berman, Action en de bond. Ik zeg niet dat ik zeker weten blijf. Alleen, ik voel me hier wel heel lekker bij. En zolang ik zelf nog vind dat ik waarde toevoeg, blijf ik ook gewoon doorgaan. Ja. En toen heb ik hem wel gevraagd, wat nu als er iemand van Nederland de Olympische titel pakt. Want dan heb je eigenlijk alles gewonnen als bondscoach wat te winnen valt. Hè, met de wereldtitel van Mathieu. En toen zei hij, vraag het me dan nog eens.
Kijk, dit zijn ook allemaal namen die wij hier nu bespreken. Die wij of zelf op het lijstje hebben gezet. Maar veel hiervan zijn ook op deze lijst terechtgekomen. Doordat wij rondom ons in ons netwerk deze namen naar boven komen. Dus er ontbreekt nog eigenlijk eentje. Want we zitten nu wel allemaal naar externe namen te kijken. Terwijl de ploeg eigenlijk al heeft aangegeven, het liefst doen wij dat intern. En dan kijk je natuurlijk naar Nierman, naar Heijboer. Maar er zit er de Noor die jij vorige week benoemde. Maar er zit nog iemand die hiertoe zeer geschikt voor zou zijn binnen de huidige organisatie.
Ja, en dan hebben we het over Jaco Verharen. En dat is een beetje een voor de meeste mensen misschien een gekke keuze. Want het is natuurlijk een zwemcoach al zijn hele leven. Hè, stond aan de basis van de grote successen rond de eeuwwisseling van Pieter van der Hogeband en Inge de Bruin, die meerdere Olympische medailles gepakt hebben. En later ook van onder meer Ranomi Kromowidjojo, maar ook van open waterzwemster Sharon van Rauwendaal bijvoorbeeld. Daarna zijn werk bij de Nederlandse bond, heeft hij heel lang bij de Australische bond gewerkt. Nou, mensen die een beetje thuis zijn in de zwemsport, die weten dat Nederland een grote zwemnatie is. Maar Australië misschien nog wel groter. En dat geldt ook voor Frankrijk. En daar is hij nu de bondscoach. Tot en met de Olympische Spelen van dit jaar. Die nota bene in Parijs in Frankrijk zijn. En ja, ik vind het wel heel wat zeggen als jij een Olympische Spelen in eigen land hebt. Dat je een buitenlandse coach aanstelt voor een van de sporten waar je moet gaan scoren. Dan zegt dat wel wat over de capaciteit die Verharen heeft. Ik vraag me wel af in hoeverre hij de know-how heeft om in de wielersport aan het werk te gaan. Dat hij mensen beter kan maken. En dat hij ook niet voor niks door Marijn Zeeman naar voren is gehaald om zijn advies en denkwijze te delen met de ploeg. Hè, waar hij heeft nu een adviserende rol. Zit wel in de staf ook van de ploeg. Hè. Als je kijkt bij de staf zie je ook een mooie foto van Jacob Verharen in Jumbo-Visma kleding. Dus dat is wel iemand die gezien zijn ervaring en ook wat hij gepresteerd heeft in het verleden. best wel eens een hele goede kans zou kunnen maken. Maar ja, het blijft wel een zwemcoach. En dat moet natuurlijk wel werken in de wielrennerij.
Ja, nu vond ik het wel mooi hoe Zeeman dat zei. Dat ze in het voetbal gaan ze bijvoorbeeld niet op hoogte stages. Daar hebben ze dat soort trainingskampen natuurlijk veel minder dan in, zoals dat in het wielrennen het geval is. Dat is natuurlijk bij zwemmen wel weer een grotere parallel te trekken. Daar heb je natuurlijk wel echt trainingskampen of de hoogte stages doen. Dat weet ik eigenlijk
nee,
niet.
Nee, dat durf ik ook niet te zeggen. Lijkt me niet. Maar...
En je hebt, nou ja, aan de andere kant heb je natuurlijk wel natuurlijk ook die dermate fysieke inspanning dat het... Daar natuurlijk wel overlap in zit wat betreft de wielersport. Maar goed, en je hebt natuurlijk het grote verschil. Je zit daar altijd in in een zwembad. Net zoals je in een stadion zit. En dat heb je natuurlijk in de wielersport. Is natuurlijk wel all over the place. Maar goed, dat maakt voor het beter maken van atleten helemaal geen verschil. Jacco Vaart is zeker iemand die waarnaar gekeken gaat worden voor deze positie. En er zal ongetwijfeld, ook dan vanuit de zwemmedia, denk ik ook over bericht gaan worden. Net als dat bij ons gaat gebeuren. We gaan de overstap maken naar de Amstel Gold Race. Alweer 5 jaar geleden, Jury. Dat Van der Poel die editie won.
Ja, echt, we worden oud. Maar nee, dat is inderdaad al 5 jaar geleden. En ja, dat is nog altijd denk ik de mooiste ontknoping van een wedstrijd die... Die ik ooit gezien heb en ook live meegemaakt heb, denk ik.
Absoluut, ja. We hebben de beelden weer eens even teruggekeken. Die gaan ook inmiddels de social media kanalen bereikt van hoe die over de finish kwam en op de grond neerstort. Goed geanticipeerd die dag door ons. Dat we er met letterlijk de neus erbovenop zaten. Dat is alweer 5 jaar geleden. Ja, zo'nzelfde ontknoping is in theorie dit jaar weer mogelijk, want Van der Poel doet mee. Maar ja... Op de manier doen hoe hij toen deed, daar gaat hij nu niet meer mee wegkomen, is mijn bescheiden inschatting.
Nou ja, goed, weet je, het zou kunnen, maar ik vermoed wel dat hij nu... kijk, toen was het, reed hij eigenlijk een reactieve koers door omstandigheden. Hè. Vogelsang en Alaphilippe waren toen wel echt de beste in koers. Maar ja, waren de beste in koers, dat weet ik niet, want ik denk dat de winnaar toch wel de beste in koers was, maar... Ja, die hebben wel zelf de kans verprutst om die Amstel te winnen, doordat ze gewoon niet meer reden in die laatste 2 kilometer. En Van der Poel heeft gewoon alles of niks gespeeld. En ik vind er nog steeds de woorden niet voor, maar op een beklijvende manier wist hij toch fantastisch die zegen nog naar zich toe te halen. En ja, ik vind het allermooiste stukje nog is een van de Engelse Eurosport commentators die echt helemaal uit zijn plaat gaat en dan
nou, over Jury,
de finishlijn zegt.
Je hebt het al vaker in mijn bijzijn die laatste, of die woorden, wat is dat, de laatste 10 seconden, weet je, geloof ik, helemaal uit je hoofd. Let's go.
Ja. I have never ever seen anything like this in my life. En dat, ja, dat stukje, zeg maar, dat is echt helemaal... Ja, en dat vond ik nog wel het allermooiste aan die editie. Alle co-commentators, zoek alles maar op. Bij Sporza, bij L1, deed Sander Kleikers toen met Aard Vierhouten. Eurosport, alles. José de Kouwer. Je hoort al die co-commentators geluidjes maken. Van, weet je, echt allemaal... Ja. Normaal is een co-commentator stil. Hè, is de laatste kilometer voor de lead-commentator. Maar je hoort allemaal, hè, José de Kouwer zegt toch... Ach, mannekes. Weet je wel? En Aard Vierhouten hoor je op de achtergrond. Wow. En ook, nou ja, al die anderen. Je hoort geluidjes van krankzinnigheid eigenlijk. Van wat gebeurt hier, wat zie ik? En ja, dat vind ik wel echt, ja, dat zal ik nooit meer vergeten. Hoe dat overal toen ter wereld tentoongespreid werd.
Ja, en kijk, hij reed dat jaar echt een fantastisch voorjaar 2019. Hè, want dat vergeet je ook bijna. Won toen de Ner, werd vierde in Wevergem, dwars door Vlaanderen. Won die vierde in Ronde van Vlaanderen. Roubaix reed die niet. Daarna eerst in de Brabantse Pijl en dus eerst in de Amstel Gold Race. Dat was echt een fantastisch wielerjaar. Zijn eerste voorjaar. Ja, daar deed hij toen al heel gekke zaken. En het is ook een beetje een van de beginpunten. Want als we zo'n situatie nu zouden krijgen, dan zou dat met veel minder verbazing en... grootsheid, zeg maar, ontvangen worden. Omdat we zoveel gekke en ongekende prestaties gezien hebben de laatste 5 jaar. Ja. Deze Amsterdam Gold Race was wel een van de eerste momenten dat gebeurde. Eigenlijk het begin van die kentering vol lange solo's die we nu van hem zien, van Pogacar zien.
Evenepoel.
Van Evenepoel. Vijf, dat is gewoon... We zijn er nu... begin eraan te wennen. Nou ja, we werden afgelopen week terecht ook al door Raymond erop gaan met... Jongens, we moeten dit niet normaal vinden. Helemaal waar.
Ja.
Het is minder dan 5 jaar oud, hè? Dat het met die gekkigheid begon.
Ja, nou, ik weet nog in diezelfde... Hè, voor de mensen die het leuk vinden... zoek op SBS Sport. Dat is een Australische zender. Daar kun je die hele finale... is een video van 1 minuut of 6... op YouTube, maar ook op Facebook kun je dat terugzien. En daar hoor je dus... Hè, dat fragment begint met de aanval van de Poel op de Kruisberg. Eigenlijk die hele domme aanval. En dan hoor je die commentator zeggen... And now it's Mathieu van der Poel who's off... With such a long distance to go. En dan staat daarboven 43, zoveel kilometer. En dan zegt hij ook van ja, dit is echt iets van de laatste weken. En als je dat nu terugziet, dan denk je ja, dat was het begin van alles wat we nu zien eigenlijk. Toen was het nog, oké, je kon precies de punten aanwijzen in de koers. Daar en daar en daar gaat het gebeuren. Daar en daar moet je van voren zitten. Dat was altijd nog prima aan te wijzen. Tegenwoordig gaat dat niet meer, want het kan overal gebeuren. Maakt de sport alleen maar mooier.
En wat ik zeg, het begon ook met die aanval, hè? Dat het op een heel gekke manier, nou, die mislukte ook, hè? Waarbij we allemaal al dachten, dit is gedaan voor hem die dag, met die aanval op de... Wat was het, de Kruisberg, zei je, hè?
Volgens mij de Kruisberg, ja.
Ja, maar goed, achteraf was het dus niet het geval. Nou goed, sindsdien hebben we kunnen genieten van heel veel van dit soort mooie, onverwachte... Ja, acties. Het is een beetje zijn handelsmerk geworden. Dat geldt voor meerdere renners. We gaan kijken naar het koersverloop en de favorieten voor zondag. Want het is echt een wisseling van de wacht. Een heel aantal gaat wel de dubbel maken. Die rijden de Kasseiklassiekers en pakken deze er nog bij. Maar er is ook een heel blik nieuwe renners dat gaat deelnemen. Naar wie van hun kijk jij naast Van der Poel? Want daar komen ze meteen nog wel op het meeste uit.
Ja, dan denk ik toch wel aan Benoît Cousnefroy. Die ook opnieuw, hè, die vind ik het hele seizoen al heel goed. Maar die in de Brabantse Pijl echt indruk maakte. De sprint echt met overschot won. Met een paar krachtige halen. Die maakte wel echt indruk. Ja, en ik heb de track record er maar bij gepakt. En ik weet dat jij nu zometeen gaat lachen. Maar,
nu weet ik het al. Michael Matthews.
Exact. Beste renners ter wereld. Alleen, ja goed, hij wint gewoon bijna niet. Hè? Nu ook weer in de Brabantse Pijl laat hij eigenlijk een beetje het kaas van zijn brood eten. Wint daarna met 2 vingers in zijn neus en een duim in zijn reet die sprint van die achtervolgende groep. Voor plek 8. Alleen, die gaat er zondag ook dichtbij zijn, maar niet winnen. Alleen, hij pakt zijn track record er maar bij. Ik denk dat hij wel 6 of 7 keer top 10 rijdt en 2 keer podium. Ja. En het is een favoriete koers, dus ja, ik verwacht wel wat van hem. Maar dat zijn wel de twee waarvan ik denk, ja, daar kijk ik wel naar.
Een heel aantal jaar geleden heb ik Matthews, daar heb ik denk ik misschien nog wel ook foto's van, dat ik stiekem genomen heb. Ik heb nog nooit een renner, nou ik denk die is daar aan het sterven. Zo kapot kwam die over de finish. Dat was volgens mij nog wel met de finish op de top van de Kauber. En toen lag hij daarna echt tussen de auto's in. Nou ja, De verzorgers die keken gewoon bezorgd. Zo diep was hij naar boven. Zo diep was hij gegaan in de klim de Kouberg op. Maar het, dat was gewoon eventjes heel kort te stellen.
Volgens mij deed toen een poging om Gilbert te volgen die dat jaar won. Volgens mij was het 2015, zeg ik uit mijn hoofd.
Dat zou heel goed. Dat zou rond die tijd kunnen zijn. Maar dat staat me nog altijd bij van hoe diep een renner kon gaan. Nou, dat was daar wel... wel zichtbaar. Dat ging echt nog verder dan hoe Van der Poel ten aarde stortte in 2019.
Ja.
En ja, Cousnefroy, wat je zegt, woensdag deed hij het slim. Heeft al eens Amstel Gold Race gewonnen? Zei je het voor een halve minuut?
Ja, niet heel lang in ieder geval.
Nee, was natuurlijk 2 jaar geleden toen Kwiatkowski uiteindelijk staat hij op de... Op de erelijst, maar als ze heel snel waren geweest met printen, dan had daar gewoon Benoît Cousnefroy gezegd. Want werd uitgeroepen tot winnaar door de wedstrijdjury. En daarna, wat was dat een pijnlijk beeld, werd hij terug. Ja, dan kreeg je toch de boodschap door van, nou, oh nee, toch niet.
Nee.
Het is, Kwiatkowski die hier gewonnen heeft.
Ja, en op zich was het ook wel, want vorig jaar werd er verwacht van Cousnefroy oké, die heeft de stap gezet en gaat nu echt de aansluiting maken met de beste puncheurs ter wereld. Nou, ja. Vorig jaar was echt belabberd slecht. Alleen dit jaar is hij echt al het hele voorjaar gewoon echt, echt goed in orde. En ik verwacht gewoon heel veel van hem.
Nou, moet zeker ik wel zeggen, ik vond zeker in... het was echt een heel mooie koers, Brabantse Pijl. Normaal gesproken is dat allemaal een... Althans, het is nog steeds een mooie graadmeter voor de Amstel Gold Race. Maar je miste wel wat ploegen en vooral wat renners van, laten we zeggen, het absolute topniveau. Die deden er toch wel wat binnen van mee. Geen Visma aan de start. Geen Little Trek aan de start. Ja, dat zijn wel de ploegen die je graag daarin in actie wilt zien.
Ja, zeker eens. Dus we moeten er ook niet te veel conclusies aan vasttrekken. Maar goed, ik bedoel, Kustenvrouw won al Paris-Camembert. Dit voorjaar was ook al zesde in die loodzware Strade Bianchi. Loodzwaar gemaakt door Pogacar. Ik denk dat hij er zeker gaat staan. Maar zo zijn er nog wel een aantal mannen die...
De grootste man die eigenlijk ontbreekt, die zich wel zijn deelname had toegezegd. Ja, dat is Remco Evenepoel. Dat is wel echt heel zonde. Want dat was gewoon een heel mooie strijd geweest. Zeker ook zonder dan Pogacar aan de start. Om echt een keertje Van der Poel en Evenepoel tegen elkaar in een wedstrijd als de Amstel Gold Race te zien.
Ja, en laten we ook niet vergeten dat Wout van Aert normaal gesproken deze ook had toegevoegd.
Dat is ook waar. Dat is ook waar. Ja, dat is de tweede die we missen. Maar goed, hoe vaak hebben Van der Poel en Evenepoel in een peloton gereden? Moet op WK's gebeurd zijn?
Dat denk ik. Ja, afgelopen WK natuurlijk nog.
Ja.
En ik weet nog een keer een Volta Algarve, want daar zijn foto's van me in de database van Cor Vos. Maar zo heel vaak zal dat niet gebeurd zijn.
Nee.
Ik zal eens kijken.
Dat was een
pak
mooie...
er even bij, ik zal de head-to-head even doen.
Ja, dat was een mooi geweest. Maar goed, geen Evenepoel die nog altijd herstelt van een sleutelbeen en schouderblad. En hetzelfde geldt voor Wout van Aert, die nog veel meer potbreuk heeft die geheeld moet worden. Ik ben ook heel benieuwd wanneer die programma's officieel bekend gaat worden. Wat gaat een...
Nou, ik kan het je zeggen, Maxime, hoe vaak ze tegen elkaar hebben gereden. 1 keer Volta Algarve. 1 keer de Ronde van Lombardije. Allebei in 2020. Het WK in 21, het WK in 22 en het WK in 23.
Ja, dat is nog niet veel.
Nee, dat zijn nog geen 10 koersdagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koersdagen.
Ja, nou, de tiende die moeten we in ieder geval... kan zomaar weer het WK of de Olympische Spelen gaan zijn. Dat zal dan de Olympische Spelen zijn waarschijnlijk.
Ja, die kans zit er dik in.
Of er wordt... of Van der Poel rijdt natuurlijk de Tour de France. Dat weten we natuurlijk nog niet hoe dat zomerprogramma eruit gaat zien. Want dan zouden ze in één keer 3 weken in 1 peloton terecht gaan komen. Maar dat zijn 2 vraagtekens. Want Van der Poel is nog niet duidelijk wat hij na de zomer gaat doen. Of in de zomer gaat doen. En van Evenepoel weten we niet wanneer hij gaat terugkeren.
Nee.
Want daar staat de Tour de France wel op de planning. Sowieso al. Dus bevestigd. Maar we weten natuurlijk niet van in welke staat hij dat kan gaan doen. Daar zou een beslissing dat hij zich gaat focussen op de Olympische Spelen en de naam Vuelta natuurlijk ook een optie zijn. Over Van der Poel. Er is natuurlijk gewoon nog niks van bekend. We weten dat hij de Amstel Gold Race rijdt en in principe ook Luik. Maar daarna het zomerprogramma. We hebben het al uitvoerig over gehad in andere afleveringen van deze podcast. Het zijn nog steeds vraagtekens. En het is denk ik dat hij veel wint, dat het hem niet iedere keer gevraagd gaat worden. Want ik had wel, mijn inschatting was, als we dit niet bekend maken, die gaat iedere dag dat hij voor een camera staat, er naar gevraagd gaan worden. Niet gebeurd.
Nee. Dus jij gaat naar de Amstel zondag, zet hem op. Nee, het is mij niet...
Waarschijnlijk naar Luik zijn, hè?
Vermoed ik dan toch. Zo heel veel later zullen ze dat niet gaan doen, maar...
Wij kennen zijn perschef redelijk goed.
Ja.
Hem inschattende zal wat na Luik gaan gebeuren.
Ja. Maar goed, het is wel van de Poel, hè? Dat kan ook rustig een keer... Ja. Op een moment zijn waarvan we allemaal denken, hè, waarom nu? Bewijs van de derde week van mei, ik noem maar wat. We gaan dat afwachten.
Het viel mij deze week op dat zowel Armstrong als Cancellara hem gewoon winkansen toedichten in Luik.
Nou, daar kan Jurie Eindsen zich dan bijvoegen.
Ja, dat... jij zeer bescheiden voegt jij in een illustre rijtje.
Precies, inderdaad.
Ja, we hadden er nog wel discussie over op weg naar de Roubaix. Dat was een lange rit.
Ja.
Ja, maar goed, we moeten het eigenlijk niet herhalen, want voeg mijn nederige mening zet ik zeker niet hoger in dat van Armstrong en Cancellara wat betreft wielerverstand. Delf ik het onderspit en dat is maar goed ook. Ik ga die mening toch maar even moeten bijstellen. Ik had er wel twijfels over. Ik denk, dat wordt toch... Natuurlijk, het parcours gaat hij aankunnen, maar als je het in het koersverloop van de laatste jaren plot, waarin er zo explosief wordt aangevallen op klimmen die zeer stijl en echt een stukje langer zijn dan in het Waals of in het Vlaamse werk, ja, dan zie ik hem daar niet in zo'n lange koers zo lang overleven. Maar goed, dat is een aanname die niet wordt gevolgd door Armstrong en Cancellara en de heer Griekse Ei Eindse.
Nee, nou ja, maar dat komt omdat hij afgelopen winter heeft natuurlijk heel veel in Spanje getraind. En ook een aantal keer bijvoorbeeld met Evenepoel. En al die mannen die daar met hem getraind hebben, die zeiden van ja, bergop ging hij veel langer mee, waardoor we al wisten dat zijn niveau hoger was. Hè? Waar hij voorheen altijd op dat soort klimmetjes halverwege dan volgens het trainingsschema moest passen. Hè? Om niet in een te hoge hartslagzone te komen. Ging hij nu veel langer mee, volgens al die andere mannen. Nou, dat is natuurlijk een teken aan de wand. Maar het is ook wel zo, hij heeft Luik natuurlijk één keer gereden. Dat was daags na die hele lange solo. Die 80 kilometer lange solo waarmee hij de Binkbank Tour won. In 2020 of 21.
Toen reed hij een dag geweest zijn, hè?
Ja, dat denk ik ook. Toen reed hij een dag later Luik-Bastenaken-Luik. En ik hoorde Tom Bonen bijvoorbeeld nog in de wielerclub Wattage zeggen, ja, er zit een wezenlijk verschil tussen zesde worden en winnen. Dat is echt een groot verschil. Toch wil ik daar een kanttekeningetje bij plaatsen, want op dat moment rijden weg 5 van de beste renners ter wereld. Alaphilippe, toen nog eens een absolute topvorm en ook als wereldkampioen. Roglic, Pogacar, Valverde en Michael Woods. Die rijden daar weg. Ja. Dat is de ene.
Dat is nogal een lijstje.
Die sprinten met z'n 5 om de zegen. En volgens mij zit Van der Poel daar maar 15 tellen achter en wordt zesde. Best of the rest. En als hij beter indeelt op, volgens mij was het Roglic-Vaucon. Als hij dat niet probeert nog naar Alaphilippe te rijden, waar hij zich een beetje oplies, denk ik dat hij had kunnen terugkeren met Mohoric. En dan had ik het wel eens willen zien.
Ja, en jij zegt nu ook door de betere training op die klimmen in Spanje en gewoon de hardheid die hij in die 4 jaar inmiddels heeft opgedaan, is dat gat overbruggen. En nog een argument, die gasten doen allemaal niet mee.
Nou, inderdaad. En dat is ook, het klinkt heel cru wat ik nu zeg. Maar een van de eerste gedachtes die ik had na die valpartij in de Ronde van de Baskeland, om maar met Joop Zoetemelk zijn woord te spreken, de een zijn dood is de ander zijn brood. Een van de eerste gedachten die ik had, Van der Poel krijgt dit jaar een levensgrote kans om Luik te winnen. Misschien krijgt hij wel nooit meer een grotere kans.
Mijn eerste gedachte was, ik hoop dat het goed gaat met die gasten.
Ja, uiteraard. Dat was mijne ook. Okay. Dat, later die avond, je weet ook, ik heb dat medisch bulletin toen helemaal gemaakt. Ik heb nog 8 keer die val teruggekeken om te kijken, wat valt me op? En toen heb ik gedacht, Jezus Christus, Van der Poel krijgt hier echt een levensgrote kans om Luik te winnen.
Maar goed, in Luik start ook een Pogacar.
Wie is dat?
Ja. Die gaat hij daar nooit kunnen verslaan.
Ja, wil ik nog wel eens zien. Hij hoeft alleen maar op zijn wiel te blijven zitten.
Maar als je kijkt al hoe Evenepoel niemand hem kan volgen op de lade doet. En Pogacar daar echt niet voor onder doet in dat soort inspanningen. Misschien zelfs wel, beter wil ik niet zeggen, maar toch echt wel van een vergelijkbaar niveau. Ja. Die ook nog opbouwt richting Giro. Ja, dat wordt wel een lastig kwijt. Maar goed, hè, dat is wel viseren op 1 rennen. En dan doen we echt nog een heel deel van het peloton tekort. Wat daar ook allemaal van start gaat staan. Want als we gaan kijken naar andere renners die we zeker moeten benoemen. Als we weer even gaan naar komende zondag. Ja, met een Pidcock die in verrassings-appearance maakte in Roubaix. En daar echt gewoon, zeker als lichtgewicht, het zeer aardig meekwam. Ja, die vindt natuurlijk in de Amsterdam Gold Race ook een wedstrijd wat men pas... Rijdt hij eigenlijk Luik?
Heeft hem ook alles gewonnen, hè?
De ja, dat heb ik ook wel eens gewonnen. Twee renners die hem gewonnen hebben, maar niet op de erelijst staan.
Nee. En Pidcock doet inderdaad ook Waalse Pijl en Luik. En goed, ik verwacht dus heel veel van Pidcock. Want die reed in Tirreno misschien niet heel sterk. Waarvan iedereen zei, Pidcock als klassementsman, ik weet het niet hoor. Maar ik vind hem toch wel in die koersen daarna echt goed rijden. En vorig jaar was hij ook natuurlijk degene die heel lang samen met Healy weerwerk heeft geboden aan Pogacar in de Amstel. En ook in de Waalse Pijl en Luik. Ik denk dat de Waalse Pijl me echt heel goed moet liggen. Maar Luik stond die vorig jaar ook op het podium. Dus Pidcock is wel echt een gast. Ook met dit deel. Die gaat de zondag ook gaat dat een hele grote factor zijn in wie er gaat winnen. En ik kijk daar toch ook wel heel erg naar uit, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nog even duidelijk voor wie dat gemist had over de opmerking die je net maakte, Jury. In 2021 won Van Aert de Amstel Gold Race, maar dat was echt in een millimeter sprint met Pidcock. En ja, dat was de editie van de discutabele finishlijn. En of nou de fotofinish wel daadwerkelijk recht op de finishlijn stond. Dus Pidcock die leeft toch nog altijd wel in de waan dat hij eigenlijk die editie gewonnen heeft. En ik ben het er ook niet over uit. Ik weet het niet. Maar feit is wel, Wout van Aert heeft hem op zijn erelijst staan. En daar moeten wij het ook lekker bij houden. Het parcours, er zijn weinig wijzigingen. Het begint wel met een zeker voor
ingrijpende verandering.
Ingrijpende verandering, inderdaad. De start was sinds 2019 verplaatst van de Markt naar het Vrijthof. Nou, dat is een paar straten verderop. Maar die is nu weer terug verplaatst naar de Markt. Dus op de Markt gaat het allemaal gebeuren. Zowel de presentatie als dus de start van beide wedstrijden. Nog wel een wel ingrijpende verandering. Maar daar ga je in de koers weinig van merken. Ze zijn van 3 naar 2 beklimmingen van de Kouberg gegaan. Dus de vroege beklimming, die is eruit gehaald. Maar verder, de finale is nagenoeg identiek. Dus in de laatste lus geen Kouberg om eigenlijk ervoor te zorgen dat het niet een afwachtende koers wordt. Zoals dat echt in het verleden gebeurde. Of dat het gewoon wachten was tot de voet van de Kouberg. 1 keer naar boven springen, sprinten en boven wist je wie de Amstel Gold Race gewonnen had. Het was een soort van Waalse Pijl light. Nou, dat gaat niet meer gebeuren, want die laatste keer Kouberg ligt dus een heel stuk vroeger in de finale. Hoe verwacht je van mijn naamgenoot Maxime van Gils?
Veel. Die staat er echt dit voor je. Nou goed, was vorig jaar al heel goed. Reed in de Amstel was hij 11e volgens mij. En in de Waalse Pijl en Luik Bastenaken Luik zeg ik uit mijn hoofd 6e en 8e of andersom. Daar verwacht ik gewoon heel veel van. Die maakt een uitstekende ontwikkeling door. En ja, eerder deze maand was hij, had hij normaal gesproken altijd de, hoe heet die klassieker ook weer, in Spanje gewonnen. Ik pak hem er heel eventjes bij. Die had altijd normaal gesproken dan Premio Miguel Indurain moeten winnen. Reed daar bergop. Bij iedereen weg. Ging daar over McNulty heen die daar weg was. Maar ja, daar zit ook in die laatste kilometer een heel gevaarlijke afzink in. Of een heel technische afdaling. Ja, en daar reed hij met een ei in zijn broek naar beneden. En werd achterhaald nog door McNulty. En werd daar tweede. Ja, ook als een andere klassiekers pak ze er bij mij 5e in de Fonardes Classic. 3e in de Fonedroom Classic. 3e Strade Bianchi. 7e in Milan Sanremo. Die tijdrit nog gewonnen van 5 kilometer in de Ruta del Sol. Die enige rit die doorgaat. En je weet wat ik daar altijd over zeg. Een tijdrit liegt nooit. Die is gewoon in de vorm van zijn leven.
Brabantse hoe lang was die tijdrit?
5 kilometer. Maar dat vond ik juist heel tekenend. Want die past helemaal niet bij de renner Maxime van Gils. Om een tijdrit van 5 kilometer. Ja. Dat is namelijk super explosief. Ja, en daar dacht ik wel. Oh, dan gaan we daar wel echt nog wel het een en ander van horen. Nou, dat is wel gebleken. En die gaat hier gewoon garant staan voor 3 keer een top 5 notering deze week. Dus hij is maar 2 puntjes waard in je ploegleiderspel. Dus als je nog een goedkope puntenscore nodig hebt. Maxime van Gils. Ik heb hem daarom bewust niet genomen, want iedereen zal hem nemen.
Ja, het is wel een naam. Dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Want tot nu toe de naam, zeg maar de naam van de tweede lijn die je dan veel hoort rondgonzen, die doen het tot nu toe niet heel erg denderend. Dat werd voor de, wat was dat, E3, werd in één keer Dylan van Baarle. Nou, dat gebeurde niet. Ik ben even kwijt wie dat nou was voor Roubaix afgelopen zondag. Nou, dat was weer een naam en dat, die kwam er ook niet helemaal aan te pas. Dus ik hoop niet dat Van Gils hetzelfde lot beschoren is. Als je gaat kijken, er zijn echt een aantal zeer sterke blokken. Dan komen we weer bij toch het sterkste blok van de laatste weken, of van de laatste twee weken zeker. Alpes in de Koning met toch een van jouw stokpaardjes.
Sir Carl Anderson zal meedoen, zeker?
Nee, ook, maar dat was niet waar ik op doelde. Het is een jonger.
Axel Laurence, vermoed ik, ja. Ja, nou ja, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb heel veel van de Brabantse Pijl gezien. Door omstandigheden ben ik aan de bank en het bed gekluisterd deze dagen. Dus ik heb lekker gisteren de hele uitzending van Brabantse Pijl gezien.
Het zijn echt de grote der aarden die aan in de lappenmand liggen.
Ja, precies. Hier, daar gaan we weer. Dus ik vond hem daar best wel sterk rijden. Maar ook weer niet dat ik dacht van, goh, die is echt indrukwekkend. Ja. Dat vond ik wel van Marijn van den Berg. Die me daar echt in zeer positieve zin verrast heeft. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat heb ik eerder ook al, ik denk in een podcast gezegd, maar in ieder geval tijdens de redactievergadering, van ja, daar moeten we wat mee. Want die redt in de Ronde van Vlaanderen, na de Koppenberg, de koers van Bettiol. Die rijdt Bettiol terug in de finale en gaat zelf ook nog lang mee. En Bettiol, uiteindelijk strandt hij in de laatste 100 meters, maar die had normaal gesproken podium gereden, dankzij Marijn van den Berg. En Marijn van den Berg was gisteren, of woensdag, in de Brabantse Pijl, de beste man in koers. Had alleen nooit, en dat was echt maar dat weet hij zelf ook wel, een heel domme actie om dat gaatje wat hij had proberen uit te diepen. Ondanks zijn goede tijdritcapaciteiten.
Ja, want hij rijdt daar zo op kouste voeten weg in zo'n lange straat richting de laatste S-bocht. 3 kilometer. Ja, richting die S-bocht. Ja, ik dacht of het is van de renners die daar zaten. Ik bedoel, het is een zijn sprint is bijzonder sterk. Ik bedoel, het is een, laten we zeggen, een semi-sprinter.
Nou, het is gewoon een sterke sprinter. Wint gewoon nog een massasprint in de Ronde van Catalonië. Wortelkoers.
Ja, waarom wacht hij niet?
Ja, dat is de vraag. Kijk, hij komt in die positie en het is dan op dat moment nog 2,5 koers. En ik denk eerlijk gezegd dat hij ook gevoeld heeft, hey, ik ben hier de beste in koers. En natuurlijk is solo winnen het mooist. Hè. Hij heeft ook een goede tijdrit. Dus wat dat betreft, ik kan me wel voorstellen dat hij gedacht heeft van, ik ga. Maar ja, met zo'n sprint in dat groepje waarmee hij weg was, daar moet je altijd wachten. Hè. Hij wint vorige week ook nog de
Région Pays de la Loire.
Exact. En daar klopt hij nog in een van die ritten, Cosnefra. Dus ja, hij weet het zelf ook. Hè. Hij heeft nog bij collega Niels voor de camera echt teleurgesteld en gebaald. Het was gewoon niet de allerslimste actie. Maar goed, daar zal hij van geleerd hebben. Het is een harde les. Want goed, als je de Brabantse Pijl op je palmarès kan zetten, is dat natuurlijk een hartstikke mooie overwinning. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij het gaat doen.
Maar het is ook wel weer het volgende level bereiken. In één keer heeft al veel te overwinning gehaald. Hè? In Polen, in Catalonië, dat zijn sprints. Maar nu dan in een semi-klassieker als de Brabantse Pijl. Daar kunnen balen omdat je een verkeerde tactische besluit hebt genomen. Maar je wel de sterkste of een van de sterkere renners hebt getoond. Is natuurlijk wel weer een... Kan je het ook omzetten in een motivatieboost. Het is niet niks om daar zo goed voor de dag te komen. Ik weet niet of jij hebt gekeken hoe zijn toekomst eruit ziet.
Ja, dat zit hem ook goed mee, want hij heeft een aflopend contract. Dus al deze resultaten van de laatste weken zullen hem een goede onderhandelingspositie geven.
Ja. Ik vroeg me trouwens ook af, hoe is het met zijn broer? Weet jij dat?
Ik heb Lars nog een berichtje gestuurd. Nog geen antwoord gehad. Die moet voorlopig rust houden. Omdat er wel onderzoek gedaan wordt naar waarom hij destijds weggevallen is. Oud gegaan. Mogelijk door iets met het hart. Nou ja, daar moet je natuurlijk altijd mee oppassen. Ja. En hij staat voorlopig...
Ja, dat is alweer gebeurd in de Ardèche Classic. Hè. Dat is op de dag van Omloopend Nieuwsblad is die valpartij van hem geweest. Ja, dan ga je dus al terug naar het laatste week van februari.
Ja, Ja, dus en hij mag zeker 3 maanden niet koersen. Of hij moet in ieder geval rust houden. Nou, dat dateert van half mei. Dus er zit nu een. Of van half maart, sorry. Dat is nu een klein maandje terug. Dus ja, die gaan we in ieder geval tot half juni niet in actie zien. En ja, laten we hopen dat dat goed gaat. Hij bleef wel lekker zijn podcast maken. Dat is een leuke podcast. Dus als je denkt, goh, na deze podcast zometeen heb ik zin om er nog eentje te luisteren. Zoek die van Lars van den Berg eventjes op. En dat is een
Cycling Insight.
Precies, Cycling Insight. Nou, hij rijdt ook natuurlijk in het peloton. En, ja, ik vind het altijd een... die benadert op een andere manier zaken dan hoe wij als journalisten bijvoorbeeld naar kijken. Dus bij deze tipje van thuis.
Ja, van den Berg, Marijn van den Berg gaan we wel in de Amsterdam Gold Race zien. De selectie van EF Education is nog niet officieel. Nou, dat is niks geks voor die ploeg, want die maakte er in het verleden altijd een sport van om ze een beetje als allerlaatste ploeg selecties, zeker rond de grote rondes, bekend te maken. Maar de namen die er voorlopig op staan, die zijn wel allemaal klinkende namen. Ben Healy, vorig jaar nog...
tweede.
Zijn grote doorbraak, dat nog was, viel wel ietsje eerder, maar zeker daarna in de Giro deed hij het. Maakte de wereld wel kennis met hem, die doet mee, Nelson Paulus. Nou, dat is wel een groot vraagteken, want die heeft wel wat keuzes moeten maken. Want het is nog niet een seizoen wat van een leien dakje gaat voor hem.
Nee, en Richard Carapaz, ze staan... Ja, ik las ook dat Paulus waarschijnlijk ook een streep moet maken door de Ardennen Classics. En dat is natuurlijk een bittere pil voor die ploeg. Ja.
Wat is daar de reden van?
Volgens mij is die gevallen in Tirreno Adriatico. En ja, sindsdien, volgens mij een hersenschudding, zeg ik uit mijn hoofd. Pin me er niet op vast. Ben niet helemaal mee. Ja. Maar daardoor staat hij al een behoorlijke tijd langs de kant.
Nee, zijn laatste wedstrijd is inderdaad Tirreno geweest, waarin hij in etappe 6 niet over de finish is gekomen. Maar dus een sterk blok bij IF. Maar we moeten ook nog over een ploeg gaan hebben. Nou, laten we eerst nog even het andere voorjaarsblok. Want wat het daar goed deed, die komen ook met een sterke formatie in het Luik. De Ardennen Klassiekers. A Little Trek met Skjelmose als toch grootste uithangbord.
Ja, zeker. Samen met
ook Bajoli weer bijvoegen.
Ja, maar ik denk toch ook wel Skujins, die ook al heel het voorjaar echt goed rijdt. Hij was er ook nog 10e in Vlaanderen. Nou, toen hebben we nog een mooi artikel met hem gemaakt. Maar ja, normaal gesproken inderdaad Skjelmose, die vorig jaar ook natuurlijk een fantastische voorjaar reed. En ook toen voor het eerst die Ardennen Klassiekers deed. Was toen 8e in de Amstel, 2e in de Waalse Pijl en 9e in Luik. Was een beetje eigenlijk de evenknie van Maxime van Geels. En ja, die moet hem normaal gesproken hier het ook heel goed gaan doen. En ja, was natuurlijk ook mede door omstandigheden lang leider in de Ronde van het Baskeland. Die uiteindelijk wel als derde afsloot. Ja. Maar goed, de Ronde van Baskeland wordt gezegd dat ze misschien wel de zwaarste rittenkoers van de week. En ja, goed, als je daar derde kunt worden, ondanks al die mensen die zijn weggevallen, wil nog altijd zeggen dat jij over een goede vorm beschikt.
Ja. Ik wil nog een ploeg eventjes uitlichten. Zonder Pogacar zijn ze, en ook zonder Tim Wellens, zijn ze alsnog sterk gestoffeerd. Maar dat zou eerder een verrassing zijn als dat niet zijn, want het is letterlijk een sterrenensemble bij UAE Emirates. Almeida, Ayuso, Hirschi en McNulty. En dan ook zelfs nu de nieuwe winnaar, Jan Christen, die allemaal op de deelnemerslijst staan.
Ja, dat is zeker een ploeg in de breedte die heel veel kunnen spelen. Ayuso natuurlijk ook heel erg goed in vorm, ja. Bon Baskeland. Ja, maar toch vind ik dat niet per se dat ik denk van ja, dat zijn nu de winnaars, zeg maar. Maar goed, er zijn nog zoveel andere ploegen met interessante namen. Als je ook Groupama FDJ neemt, dan ga ik nog weer eens een stokpaardje van stal halen. Romain Grégoire, die daar ook een rit in het Baskeland wint. Ja, wordt al een hele tijd, heb ik al vaak gezegd, maar door insiders gespeeld, die kan hetzelfde gaan doen als wat Alaphilippe deed in zijn tweede jaar als prof. Die toen tweede werd in de Waalse Pijl, tweede in Luik en ook volgens mij 7e in de Amstel. Nou, dat zie ik voor hem ook wel gebeuren. En zo zijn er nog best wel heel sterke blokken. Een aantal hebben we er al genoemd. Die hier wel het een en ander kunnen doen. Waaronder bijvoorbeeld ook Jumbo.
We hebben nog één ploeg. Ik wil zeggen, we hebben nog één ploeg helemaal niet genoemd. Nou ja, je bent me net voor. Ja. Al zei je wel weer de verkeerde naam.
Precies, ik begon met Jumbo-Visma. En ik wilde nog eventjes, voordat we die Dylan Teuns uitlichten, die natuurlijk een hele goede ronde reed. Vond hem wel ook weer indrukwekkend in de Brabantse pijl. Maar in één keer op die laatste beklimming toch niet. Toen Marijn van den Berg echt wegreed bij hem en wel eens. Maar inderdaad, Visma Leasebike. Alleen daar is het best wel lastig, denk ik, om een ploeg op de benen te brengen.
Ja. Ja, dat betekent gewoon Tim en Mick van Dijk inzetten. Dan gaat het goed komen.
Ik denk wel eerlijk gezegd dat we ongeveer die kant op moeten. Want er zijn een aantal mannen zijn op hoogtestage. En waaronder bijvoorbeeld een Robert Gezing met Koen Bouwman zag ik die. Met Attila Valter. Het zou best kunnen zijn dat die, dat was woensdag nog, dus gisteren. Kan best zijn dat die nog terugvliegen, maar ja, voor de rest...
Ja, hij gaat niet zo'n voorbereiding onderbreken.
Nee, kijk, en voor de rest, Vingegaard ligt er natuurlijk uit, Van Aert ligt er natuurlijk uit. Uiterbroeks bereidt zich voor op de Giro, dat geldt ook voor Tratnik. Van Laporte hebben ze al gezegd, einde voorjaar na afgelopen Roubaix. Kooi die zich natuurlijk voorbereidt. Nou, Wilco Kelderman die nog langer in de lappenmand ligt.
Ja, want dat is wel heel zuur. De gifbeker is nog steeds niet leeg bij Visma Leasebike. Dat is normaal zijn bidonnen een halve liter, maar zij hebben er zeker eentje van 750, want het blijft er maar uitkomen. Geen Kelderman ook in de Giro.
Nee.
Herstel duurt allemaal wat langer.
Ja, dat duurt inderdaad allemaal wat langer dan gepland. Wat natuurlijk weer zuur is. Want de berichten eerder 2 weken terug gaven toch wel mee dat zijn herstel spoedig voorliep. En dat hij de Giro gaat halen. Maar helaas een terugval in zijn herstel gehad. En zal nu langer aan de kant. Zal hem,
ja, want zit zal aan hem de kant slecht sinds, bevallen, denk Parijs-Nice. Ja, want zit sinds Parijs-Nice in de lappenmand vanwege een sleutelbeenbreuk. Maar goed, dat gaat helaas zorgen, een nieuwe terugval, dat hij dus ook de Giro niet gaat redden. En bij Visma dus inderdaad, ja, welke namen staan erop? Voorlopig 3 op een hele vroege deelnemerslijst. Dat zijn Thijs Benoot, Van Baarle en Jurgensen. Alle 3 zijn ze niet helemaal schadevrij. Dit voorjaar in ieder geval doorgekomen. Van Baarle nog afgelopen zondag de Parijs-Roubaix moeten missen. Jurgensen ook overgeslagen omdat hij niet fit was. En Benoot heeft al iets vroeger in het voorjaar een flinke tik op zijn ribben gehad. Al is daar in ieder geval de berichten van dat wel redelijk verholpen is. Maar goed, Oxo Fris is de ploeg in ieder geval niet.
Nee, kijk, en je hebt ook nog zo'n Lemme die nog herstelt van zijn sleutelbeenbreuk. Maar wat bijvoorbeeld wel zou kunnen, hè, zo'n Tom Glock die nog altijd lang langs de kant staat, geldt ook voor Hesman. Het kan best wel zijn dat we Sepp Kuss bijvoorbeeld misschien deze week ergens gaan zien. Want ja, dat is een van de renners. Die gaat natuurlijk straks in mei op hoogtestage richting de Tour. Maar die heeft nu eigenlijk niet zoveel wedstrijden. En dan kom je al snel bij Milan Vader, waarvan al wel altijd werd gezegd, hè, toen hij voor het eerst bij de ploeg kwam, dat is iemand met zijn explosiviteit uit het mountainbiken, die zeker in die Ardennen-klassiekers zijn ding zou moeten kunnen doen. Nou, we weten allemaal nog die ronde van Guangxi vorig jaar, waar hij op zo'n soortgelijke zeg maar Ardennen-klim bij alles en iedereen wegreed. En voor de rest kom je dan heel simpel gezegd uit bij Lou van Bellen, Tosh van der Zanden, Mick en Tim van Dijk en Julien Vermoten en veel meer andere renners zijn er simpelweg niet beschikbaar voor Visma Leasebike.
Ja, je zou nog Per Sandhagenes er natuurlijk ook bij komen zitten. Dus die selectie komt wel vol. Maar ja, de meeste kopmannen hebben we of andere doelen of liggen helaas in de lappenmand om verschillende redenen. Normaal gesproken zou Visma Leasebike wel de populairste ploeg op het parcours en rondom het parcours zijn. Dat is geen heel bout uitspraak die ik nu ga doen, nee. Maar dat durf ik te betwisten voor dit jaar.
Nou, vooruit. Ik ga met je mee.
Nou ja, er staan natuurlijk met Tour de Tietema Unibet wel cultploeg is het nog niet, maar wel een ploeg die enorm veel fans weet te mobiliseren. En al in de voorbereiding groots aan het uitpakken zijn met alle festiviteiten die zij rond het parcours willen voornemen zijn te gaan houden. Zij debuteren in de World Tour, in de Amstel Gold Race. Is natuurlijk weer een nieuw hoofdstukje in wat er nu toe best wel een sprookjesboek voor ze is. En met een selectie waar ook voor jou weer een soort paardje in zit.
En ze zullen wel doel op hart, hij is de Vries, vermoed ik.
Ja, zeker weten, ja.
Ja, nee, ja, goed.
Ook voor hem trouwens wel een fantastisch verhaal. Hoe dat natuurlijk met alle tegenslagen die hij persoonlijk te verwerken heeft gehad. Met valpartijen, met familiaire problemen. Nu wel weer mooi aan de Amstel Gold Race kan deelnemen.
Ja, zeker. En normaal gesproken is dat ook de renner van hun die het verst komt. En ik denk dat ze bij Tour de Tietema heel blij mogen zijn als ze de top 15 halen. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld zich laten zien in met 100 man proberen in de vroege vlucht te komen.
Of, dat is het doel.
Ja, precies. Of in de voorfinale. Gisteren in de Brabantse Pijl probeerden ze dat ook een paar keer. Door eigenlijk al op 80 kilometer van de streep toch wat mensen proberen van voren te krijgen. Uiteindelijk liep dat minder goed dan gehoopt misschien. Ze hebben op papier ook niet een ploeg die, waar we ook geen wonderen van hoeven te verwachten. Deze jongens deden bijvoorbeeld ook eigenlijk allemaal mee, letterlijk deden ze allemaal mee aan de Brabantse Pijl afgelopen woensdag. En er zaten Jelle Johannink en Adam Tupalik, die zaten mee eigenlijk in de eerste groep achter de vijf vluchters. Wat prima is, maar goed, al de andere vijf jongens die...
En Thomas Koperski, die nog een tijd heeft meegezeten.
Die zat natuurlijk in de vroege vlucht inderdaad.
Ja.
En die eindigen hard tijdens de Vries.
Nee, maar dat is natuurlijk gewoon wat ze willen. Ik kwam die mannen... Ja. Toevallig kwam ik ze vorige week, liep ik ze tegen het lijf in een hotel rondom Vianen. Daar zag ik in één keer, daar had ik een afspraak, daar zag ik in één keer de auto, die kun je van hun niet missen. En breek ik die mannen ook binnen te zitten. Daar zeiden ze ook van, ja, die vroege vlucht, dat zou wel fantastisch zijn als daar iemand in zit. Want ze plannen een groot festijn op de Geulemerweg, of Geulemerberg. Daar hebben ze een café geclaimd waar ze natuurlijk verschillende keren voorbij komen. Zowel de vrouwenkoers als de mannenkoers. En daar willen ze echt de boel op stelt gaan zetten. Ja, en hoe mooi is dat als ze daar iemand van hun ploeg bij zitten. Maar ja, het is in de Amstel Gold Race jaren geweest dat het helemaal niet zo ingewikkeld was om mee te zitten. Onze voorspelling van hoe dat in de Parijs-Roubaix eraan toe zou gaan, kwam niet helemaal overeen met wat we dachten. Datzelfde gold voor de Ronde van Vlaanderen. Dus ik ga zeggen dat het heel moeilijk gaat worden in de Amstel Gold Race. Het zal waarschijnlijk een eindje gaan zijn.
We gaan het zien. Kijk, er zijn wel meer ploegen die gebaat zijn bij een vroege vlucht. Neem de mannen van UNO-X. Als ik heel eerlijk ben, heeft DSM Vierenmenig PostNL ook niet echt een topper in de gelederen om hier te winnen.
Ja.
Een team als Team Flanders Baloise zit altijd mee in de vlucht van de Amstel Gold Race. Lotto Destiny, daar zal een Arjen Lievijns of een Matthijs Pasens ook mee zitten. Q36 zal met iemand mee zitten. De Tudor zal iemand mee willen sturen. Quickstep zal
Die willen allemaal mee zitten. Dat maakt het al moeilijk om een vroege vlucht te krijgen. Ja, als zoveel ploegen
precies,
het al willen. Kijk, wil niemand erin, dan ben je zo vertrokken.
Ja.
Dus dat zijn wel... dat kan het nog wel wat lastiger.
Nou ja, Quickstep heeft natuurlijk allemaal jonkies aan de start die zullen mee willen zitten. Intermarché heeft niet echt die toprenner bij zich. Die zullen altijd mee willen zitten. Nou, dat geldt voor Cofidis ook. En Astana heeft natuurlijk ook gewoon een ploeg waarvan je niet zeker weet of die überhaupt wel een rol gaan spelen. Er zijn heel veel ploegen die baat hebben bij die vroege vlucht. Maar goed, nogmaals inderdaad wat jij zei, Maxime. Dat dachten we in de Ronde en in Roubaix ook. En toen was het een andere koek. Different cookie.
Ja, als we gaan kijken naar de spanning richting het eind, dan was dat in de vrouwenwedstrijd, was die spankracht groter. Hè? Dan was de wedstrijd pas later beslist. Nou, dat is in Amstel Gold Race zomaar weer mogelijk. Want daar is ook een vrouwenwedstrijd die start eerder dan de mannenwedstrijd. Of als die finisht eerder dan de mannenwedstrijd. Beide zijn op televisie te zien. En ook hier de deelnemersveld echt wel indrukwekkend goed. Qua kwaliteit zou je zeggen meer toppers aan de start bij de vrouwen dan bij de mannen. SD Workstar met het sterrenensemble. Maar ook AG Insurance met Ashley Molman. Ik vind bij Phoenix staat nu Alvarado op de startlijst. Ik ben benieuwd of zij start. Is geen kanshebster, maar wel grappig als zij aan de start staat. Ja, en ook hier kijk je weer naar Little Trek. En kijk je ook weer meteen naar Shirin van Androoy. Al is Elisa Longo Bikini toch wel de grote topfavoriete.
Ja, en ik wil er toch ook wel Katarzyna Niewiadoma bijzetten van Canyon SRAM. Die deze wedstrijd als een van de grote wedstrijden wel eens won. Hè. Die is er altijd bij, maar wint eigenlijk zelden. Nou, één keer heeft ze wel gewonnen en dat was, zeg ik uit mijn hoofd, in 2018. Toen won Valgrim bij de mannen en won volgens mij Niewiadoma bij de vrouw. Die hield toen net... Nee, dat was trouwens 2019 ook. Die hield toen net Van Vleuten af. Die kwam Van Vleuten, moest toen heel ver terugkomen. En die reed toen op dat hele grote mes die laatste ellenlange kilometer naar die finish in Bergen te Blijt langs. Maar die kwam net, denk ik, 10 meter tekort om die pols nog terug te halen.
Klopt, ja. En dat was wel in dezelfde tijd gefinished.
Ja, en dat was een van de weinige koersen, grote koersen, die Niewiadoma, ondanks dat ze zo'n goede renster is, ooit won. En ja, goed, die vond ik de laatste weken ook weer heel sterk. Dus voor mij is dat de topfavoriete.
Ja, en nog meer dan een Compecchio of een Vollering? En vooral Elisa Longo Bikini?
Ja, Vollering natuurlijk ook. Die heeft nog niet gewonnen dit jaar. En Compecchio is natuurlijk ook van een fantastisch niveau. Maar die heeft wel echt vol ingezet op Roubaix. En die wedstrijd ook gereden. En ja, goed... Normaal gezien is de combinatie Roubaix-Amstel niet de makkelijkste om te maken. En ik ga ervan uit, of tenminste bij de mannen geldt dat althans. En ik ga ervan uit dat bij de vrouwen ook zo geldt. Dus ik schat toch de vrouwen die Roubaix hebben overgeslagen iets hoger in voor zondag.
Ja, dan ook geen Marianne Vos voor jou op het lijstje favorieten. Staat wel in ieder geval aan de start. De koersdirectrice van de vrouwenkoers, dat is Leontien van Morsel. Met haar heb ik afgelopen week een... open en mooi gesprek gehad. Dat is als podcast terug te luisteren en ook te kijken. Dat hebben we gedaan in samenwerking met Sani Direct. Zij zijn ook sponsor van de Amstel Gold Race Tourtocht en partner van Wielenflits. En onderdeel van dat partnership was onder andere een mooi en open gesprek met Leontien van Morsel, waarin ze onder andere vertelt dat ze overwoog haar gouden medaille te veilen, omdat er nog een gat in de begroting zat voor het maken van voor de bouw van het Leontienhuis. Het huis waar zij de geestelijke moeder van is, wat mensen helpt met eetstoornissen. Iets wat zij zelf aan hun lijve heeft ondervonden. Nou, daarover gaat het onder andere in de podcast die je dus nu kunt luisteren op onder andere Spotify, Apple Podcast, maar ook dus te kijken en te luisteren is op YouTube. Jury, jij bent er zondag niet bij. Jij bent herstellende van een kruisbandoperatie. Dus jij zult vanaf de bank gaan kijken. Ik ben er wel. Net als collega Raymond Kerkhoffs zijn we ter plaatse voor de Amstel Gold Race. Na afloop ook uiteraard een podcast waarin we terugblikken op de wedstrijd. Wat zomaar weer een nieuw hoofdstukje in dit succesvolle voorjaar van Mathieu van der Poel kan worden. Maar nog meer dan in alle andere koersen, kapers op de kust voor hem. In ieder geval is de wedstrijd van start tot finish in een live blog te volgen op Wielenflits. En in de tussentijd natuurlijk ook al het nieuws en de deelnemerslijst te vinden bij ons op het platform. Ik wil jullie danken voor het luisteren. Wij zijn er spoedig weer met nieuwe afleveringen van de Wielenflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.